Goedemiddag, lieve gemeente. Of goedemorgen, goede avond. Het ligt eraan wanneer je deze boodschap hoort. Hartelijk welkom. En ik wil jullie uitdagen om je oren te openen, je harten te openen. We hebben een mooie reeks, een preekreeks over hou vast. Hou vast aan het geloof. En daarbij gaan we het apostolische geloofsbelijdenis door. We preken over de thema's van het belijdenis. Vanochtend, vanmiddag gaat het over ik geloof in de Zoon. De Zoon. Jezus, punt. Het gaat om Jezus. Laten we lezen over de Zoon in Openbaringen. De meeste beelden die we van Jezus hebben, is toch vaak al een gekruisigde Jezus, een crucifix, Jezus aan het kruis. Of de kerst, Jezus in een kribbe. Jezus die wandelt op water. Maar het laatste beeld dat de Bijbel ons geeft over Jezus, is Openbaringen. En dat is wat Johannes, hoe Johannes Jezus zag. Openbaringen 1 vers 12. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, 2-snijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ja ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag. En van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Sommige dingen horen gewoon bij elkaar. Je kunt ze niet los verkrijgen. Misschien heb je wel ooit wat besteld en er iets bijgekregen wat je niet besteld had. En dan zegt men in het Engels zo mooi, it comes with the package. Het hoort er eenmaal bij. Het is één geheel pakket met verschillende onderdelen. En je kan sommige dingen niet los verkrijgen. En zo is het met de Vader en de Zoon. Vader en Zoon horen bij elkaar. Ze zijn één geheel. Mijn vrouw zegt altijd als, of een vrouw vroeger, zei ze dat als ik een Russische traditie niet goed begreep of misschien ook niet zo leuk vond, zei ze, schat, it comes with the package. Zo ben ik eenmaal, met mijn Russische temperament, met mijn Russische tradities. Dit is wie ik ben. Take it or leave it. It comes with the package. Nou, zo is het ook met de Vader en de Zoon. Die horen bij elkaar. Je kan ze niet splitsen. Je kan niet zeggen van, ik, weet je wat, met de Vader wil ik niks te maken, ik alleen Jezus. Of je zegt van, nee, Jezus, dat snap ik allemaal niet. Ik richt me op de Vader. Nee, ze horen bij elkaar. Wat ik wel vanochtend ga proberen is in te zoomen op de Zoon. Niet los van de Vader, maar we heel specifiek even kijken. Wie is de Zoon? De Zoon. Wie de Zoon heeft, krijgt de Vader erbij. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. En de Zoon is de weg naar de Vader. Dus Vader en Zoon kunnen niet los van elkaar begrepen of gezien worden. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn één. Het interessante is, het woord Zoon in het Hebreeuws is Ben. Ben, we kennen het van Benjamin. Ben is Zoon. Maar het komt ook van een werkwoord, bana, dat betekent bouwen. Bouwen. De Zoon is als het ware uit de Vader gebouwd, uit de Vader voortgekomen. Wie God de Zoon heeft, heeft ook de Vader. Jezus, punt. Ik geloof in de Zoon. Jezus wordt de Zoon genoemd. Ook in het Oude Testament al. Jezus de Zoon. Zoon van David. Mensenzoon. En Zoon van God. De Zoon. En deze titels hebben te maken met die unieke, superieure rol die Jezus Christus heeft. Hij is de Zoon. Hij is de Messias. De opgestaande Heer. De rechter. De Koning der Koningen. Hij is de Heer der Heerscharen. En de positie van Jezus, die wordt aangeduid met Zoon. Lang, lang voordat Jezus geboren werd in een stal in Bethlehem, was hij al de Zoon. En bestond hij al. De Zoon. Waarom Zoon? Waarom wordt Jezus aangeduid met Zoon? Nou, Zoon is zijn positie. Vader, Zoon en Heilige Geest. De middelste van de drie eenheid. Het is wie hij is. En waarschijnlijk, eventjes om, voor ons mensen is Zoon de meest begrijpbare term voor wie hij is. Waarom is Jezus de Zoon? En wat betekent dat? Nou, de Zoon is de erfgenaam. De Zoon die erft alles. Die krijgt alles. En wat doet de Zoon ook? Die zorgt voor continuïteit. En de Zoon die heeft autoriteit. Dat is wat de Zoon heeft. De Zoon heeft autoriteit. Als het om de Zoon gaat, gaat het ook om familie. Het is een familieterm. Verwantschap. En de Zoon heeft een relatie met de Vader. Maar Zoon is ook, broers en zussen, wij zijn familie. Het is een prachtige term die nabijheid ook uitdrukt. Vader en Zoon hebben hetzelfde karakter, dezelfde natuur en dezelfde eigenschappen. De kerkvader zei de God de Vader en God de Zoon zijn één in wezen. Karakter, natuur, eigenschappen. Dat wat voor de Zoon geldt, geldt ook voor de Vader. Als we het hebben over almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, dat is zowel de Vader als ook de Zoon. Maar de Zoon, die brengt alles zo dichtbij. God dichtbij. De Zoon is zeg maar God dichtbij. Jezus kreeg de naam Immanuel. God met ons. Jezus de Zoon heeft God zichtbaar gemaakt. Jezus heeft God als het ware een gezicht gegeven. Jezus de Zoon is de zichtbare God. Tastbaar, ervaarbaar, grijpbaar, begrijpbaar. In een goed familiebedrijf is het zo, als je een deal gesloten hebt met de Zoon, dan heb je dat ook met de Vader gedaan. Als je een afspraak gemaakt hebt, als je gesproken hebt, dan, of je nou met de Vader gesproken hebt of de Zoon, ze spreken met één mond. Als je als het ware met een prins een akkoord gesloten hebt, dan heb je dat ook met de koning gedaan. De Zoon die en de Vader die zijn één. Maar de Zoon die maakt onze relatie met God zo persoonlijk. Hij is het persoonlijke gedeelte. De Zoon brengt ons geloof dichtbij. De Zoon maakt voor de mensen abstracte dingen concreet. Ja, God is de God van het universum. Hij is zo groot, zo machtig, zo groot. Voor ons kleine mensen zo moeilijk te begrijpen. Zo groot is God. Maar Jezus, de Zoon, die maakt het weer klein. Die maakt het begrijpbaar. De Zoon zorgt voor interactie. De Zoon geeft leiding. De Zoon is mens geworden. Heeft onder ons geleefd. Is gestorven. Is opgestaan. Hij is de verlosser. In het boek Openbaringen, het stuk wat ik net gelezen heb, is het een moment dat Johannes Jezus weer ziet na zo'n lange tijd. Men zegt dat, vermoedt dat Johannes heel jong was, jongste apostel. Misschien was hij 16, 17. Rond die leeftijd toen hij Jezus ontmoette, toen hij een discipel van Jezus werd. En na zo'n lange tijd, Jezus was opgevaren naar de hemel. En nu waarschijnlijk 60 jaar later, Johannes oude man, rond de 90. Na zo'n lange tijd ziet hij Jezus weer. In al zijn glorie. Jezus is helemaal anders. En daar staat, hij zag uit als een mens. En Jezus was ook nog mens. Maar tegelijkertijd ook goddelijk, hemels zag hij eruit. En Jezus stond te midden van de 7 lampenstandaard. De 7 kandelaren. De 7 gemeentes. Dus Jezus in het midden van de gemeente. Dat is de plaats van Jezus. In het Nieuwe Testament is het Nieuwe Testament is het tweede gedeelte van onze Bijbel. We hebben één Bijbel. En het Nieuwe Testament, daar gaat het om het nieuwe verbond. Het verbond dat tussen God de Vader en God de Zoon gesloten is. Jesaja 42 vers 6 spreekt daarover. Over het verbond tussen de Vader en de Zoon. En daar staat, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond. En daar staat ook, ik heb je gemaakt tot een verbond, tot een licht der natieën, tot een licht voor alle volken. De Vader zegt tegen de Zoon, ik maak jou tot verbond. In het Oude Testament lezen we over verbonden die God gesloten had met Noach, met Abraham, met Mozes en de volk, met de priesters, met David. Verbonden. Maar die verbonden, die hadden altijd een zwakke punt. Omdat mensen daarin meededen. En het oude verbond was zwak. Maar nu het nieuwe verbond is gesloten tussen God de Vader en God de Zoon. Jezus zei, het is volbracht. Met zijn eigen bloed heeft hij het verbond gesloten. Het nieuwe verbond kan jij door jouw gedrag niet beter maken of slechter maken. Het nieuwe verbond is een volmaakt, perfect verbond. Je kan er niets aan toevoegen, je kunt er niets van afnemen. Het verbond, de deal, tussen de Vader en de Zoon is volmaakt. Wij sluiten geen verbonden met God, dat hoeven we niet. Wij komen door wedergeboorte in het verbond van Vader en Zoon. Zo komen wij in dat verbond. Dus wij zijn niet sluiters van het verbond, wij zijn genieters van het verbond. Door geloof en genade komen wij in het verbond. En in het verbond is ons doel, daar moeten wij blijven, daar moeten we zijn. In het Nieuwe Testament manifesteert God zich in de Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest. Het Nieuwe Testament gaat om wat God door en in Jezus Christus heeft gedaan. In het Nieuwe Testament staat Jezus in het midden. Hij is het middelpunt. Alles draait om Jezus in het Nieuwe Testament. Nou, dat wordt voor heel veel mensen snel abstract en wordt ingewikkeld. Wat is mijn plaats? Het gaat om Jezus. Jezus hoog verheven. Jezus in het middelpunt. Waar ben ik? Nou, het is zo dat omdat Jezus het middelpunt is. Omdat Jezus centraal staat. Omdat Jezus die hoog verheven positie heeft. Is er verlossing voor ons. Voor jou en voor mij. En zo maakt Jezus dat persoonlijk. Zo komt het heel dichtbij naar ons toe. Omdat Jezus is wie hij zegt dat hij is, is er redding. De naam Jezus betekent redder. En hij is de redder. Dus hij heeft die naam Yeshua, betekent redder. En hij heet zo, maar hij is ook zo. En dan is hij jouw persoonlijke redder. Het is alweer een maand geleden dat het kerst was. Ik weet niet of jullie nog een klein beetje kerstgevoelens hebben, misschien een klein beetje, maar ik zal het proberen op te wekken. Lucas 2 vers 11. De engel sprak tot de herders. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. Beetje wat kerstgevoelens? Een klein beetje, misschien. Herdersjes, lagen bij nacht op het veld. Herders, luister goed, jullie redder is geboren. Niet een redder, niet een soter, ergens een grote redder die geboren is en ver weg en die zal iets doen. De engel zei, jullie redder is geboren. Jullie Messias is geboren. Hij is jouw persoonlijke verlosser. De Zoon is de redder, de Zoon is de Messias, de Zoon is de persoonlijke verlosser. En dat vind ik zo prachtig, van dat Hebreeuwse woord voor verlosser is goel. En dat is zo'n mooi woord, het betekent naaste verwanten. Als jij in de problemen komt, als ik het helemaal verknald heb, ik heb schulden die ik nooit in mijn leven meer af kan betalen. Zoveel schulden. En eigenlijk moet ik verkocht worden als een slaaf, of ben ik verkocht als een slaaf, en ik moet proberen dat af te lossen, maar dat lukt sowieso niet. En dan zegt, dan is er een goel, een naaste verwante, en die de opdracht heeft om je vrij te kopen. Om je te verlossen, los te af te lossen, de schuld af te lossen. En dat doet die Goël. Het boek Rut gaat ook daarover de naaste verwante die je vrijkoopt. Voor ons is de zoon onze naaste verwante. Daarom ook zoon, geloof ik. Die term, die nabijheid uitdrukt. Hij is onze naaste verwante die al mijn schuld heeft betaald. Hij heeft het allemaal betaald. Jezus is de verlosser. Hij is de Goël. De persoonlijke verlosser. Jezus is persoonlijk. Hij is Immanuel. God met ons. Dat is Jezus. Hij is de verlosser die jou heeft vrijgekocht. Nou, als jij in Jezus gelooft, dan neem je Jezus aan als persoonlijke heiland. Als persoonlijke heer van jouw leven. Dus de centraliteit, de superioriteit van Jezus. Hè, dat hij de hoogverheven God is. Dat hij de koning der koningen is. Dat hij de heer der heerscharen is. Wordt heel persoonlijk als jij hem aanneemt als heer van jouw leven. Laten we gefocust zijn op de Vader. Laten we Jezus centraal stellen. En laten we vervuld worden met de Heilige Geest. Laten we gefocust zijn op God de Vader. Laten we Jezus centraal stellen. En laten we vervuld worden met de Heilige Geest. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Ik geloof in de Zoon, in Jezus. En daar draait het allemaal om. Jezus, punt. Het komt allemaal neer op Jezus, de basis van ons geloof. En ja, wij geloven in de schepper God, we geloven in God de Vader, we geloven in de Heilige Geest, we geloven in Gods woord, de Bijbel, we geloven in de wederkomst, we geloven in de opstanding. Absoluut, zeker. Maar het begint en eindigt met Jezus. Hij is de Alpha en de Omega, hij is de voltooier van ons geloof. Je komt niet om Jezus heen. Hij is als een rotsblok, als het ware, die voor jou gezet is. Waar je niet omheen kan lopen. Die rots is voor je. En of zal die rots je tot een val brengen. Je zal erover struikelen. En die rots zal je verpletteren. Of diezelfde rots mag jij op gaan staan. En het wordt jouw fundament. Die rots wordt jouw leven. En diezelfde rots mag je huis opbouwen. En als de storm komt, zal dat huis blijven staan. Jezus is de rots. Zal hij jouw fundament zijn? De rots van redding? Of zal je verpletteren aan die rots? Aan diezelfde rots. Je komt niet om Jezus heen. Je moet kiezen. Lieve gemeente, er is maar één naam waardoor we worden gered. Er is maar één naam waardoor demonen zullen vluchten. Er is maar één naam waardoor je genezing zal ontvangen. En dat is de naam van Jezus Christus. En dat is de naam boven alle andere namen. Dat is de naam waar we op moeten focussen. Jezus Christus. Filippenzen 2 vers 9 zegt dat. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Prachtig. Geen andere naam dan Jezus. De hoogste naam, de naam die redding brengt. En dat zegt ook Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat hij uit de dood is opgewekt, zult u gered worden. Mond beleiden, Jezus is Heer. Hart gelooft dat hij is opgestaan uit de doden. Dan ben jij gered. Het allerbelangrijkste in jouw leven is geloven. Geloven in Jezus. Jezus, de hoogste naam. Jezus, punt. Het draait om Jezus. Maak Jezus Heer van jouw leven. Volg hem na. Laat je dopen. En maak hem Heer van jouw leven. De Zoon. Wie is Jezus? Wie is Jezus? We hebben laatst kerst gevierd, een maand geleden. En we hebben toch gevierd dat hij 2000 jaar geleden geboren was in een stal. Ja, dat was inderdaad zo. 2000 jaar geleden is Jezus geboren. Maar de Zoon bestond al voor zijn geboorte. Hij is zonder einde, zonder begin en zonder einde. Jezus is eeuwig. De Zoon is eeuwig. Dus Jezus is mens geworden 2000 jaar geleden, maar we lezen over hem in het Oude Testament veelvuldig. En Jezus verschijnt ook regelmatig in het Oude Testament, ook onder de term zoon en de Heer der Heerscharen. En af en toe duikt Jezus zo op, en moet je beter zeggen, duikt de zoon op, hè, want Jezus is de naam die hij later gekregen heeft. In Daniël 7 is zo'n moment, een heel bijzonder moment. Ik wil het met jullie voorlezen, Daniël 7, vers 13. Daniël zegt zo, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dan gaat hij over de mensenzoon in de hemel, wat Daniël zag. Nou, vergelijk dit even met Handelingen 7 vers 55. En daar is Stefanus. Stefanus die kijkt ook in de hemel. Daar lezen we. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En Jezus die aan Gods rechterhand stond. En Stefanus zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Stefanus zag de mensenzoon in de hemel. Daniël in het Oude Testament, Stefanus in het Nieuwe Testament zien de mensenzoon in de hemel. Leuk, Daniël ziet dus de oude van dagen en de mensenzoon. We kunnen vaststellen dat de mensenzoon, dat is Jezus, en de oude van dagen is God de Vader. Het is een hele leuke, bijzondere titel van God in het Oude Testament. Komt maar één keer voor. Oude vandaag, zeg dat niet tegen je eigen vader. Dan zal hij niet zo bij van, hey, oude vandaag. Oude vandaag. Maar het is eigenlijk een hele mooie term van de oeroude. In het Engels staat er ancient of days. De antieke, de ancient, heel oud. Maar dat wordt eventjes, omdat daar de mensenzoon en de... Dat waren de termen voor het Oude Testament, om het een beetje te begrijpen. Daar had je de oude vandaag en de mensenzoon. Maar bijzonder is dat de mensenzoon hier centraal staat. Hij ontvangt heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen. Iedereen moest hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Het gaat hier om de zoon. De zoon, de mensenzoon, om Jezus. Het Oude Testament spreekt veel over de zoon. Jezus is de zoon, de mensenzoon. Hij is zowel mensenzoon als zoon van God. Twee bijzondere titels voor Jezus, mensenzoon en zoon van God. Maar de betekenis van mensenzoon en zoon van God is waarschijnlijk precies het omgekeerde dan jij denkt dat het betekent. Mensenzoon, ik wil dit uitleggen, maar mensenzoon is een van de belangrijkste, hoogste titels die Jezus had. En het wordt vaak niet goed begrepen. Nou, Jezus, moeten we begrijpen, is 100% God en 100% mens. Toen Jezus op aarde kwam, heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd, maar nooit zijn goddelijkheid. En zijn glorie heeft hij achtergelaten in de hemel, maar Jezus was op aarde altijd nog 100% God. En vandaag nog steeds is Jezus 100% mens en 100% God. In de evangelie presenteert openbaar Jezus zich als mensenzoon. En wij denken veelal, oké, als hij zegt mensenzoon, dan gaat het om de menselijke natuur van Jezus. En als we lezen over de zoon van God, denken wij, oh, dan gaat het over de goddelijke natuur van Jezus. Maar beide titels verwijzen zowel naar de goddelijkheid als ook naar de menselijkheid. Maar de nadruk, grappig genoeg, is juist omgekeerd dan dat wij denken. Zoon van God wordt juist vaak in het Oude Testament voor mensen gebruikt. In Lucas 3, 38 wordt Adam een zoon van God genoemd. Een zoon, daar moet je bij zeggen. Adam betekent mens, hij was een mens van vlees en bloed, maar wordt een zoon van God genoemd. De eerste keer dat de term zonen Gods gebruikt wordt in de Bijbel, gaat het ook om mensen. Mensen die gehoorzaam zijn aan God. Ha, hier komt het. Mensen die gehoorzaam zijn aan God de Vader worden zonen van God genoemd. Mensen worden zonen van God genoemd die gehoorzaam zijn. De zonen worden gekenmerkt doordat ze gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader. Kijk, dat, lieve mensen, dat maakt een ware zoon uit. Een echte ware zoon is een gehoorzame zoon. Zoonschap is in dit geval niet biologisch. Het gaat om eenheid. Het gaat om onderwerping. Het gaat om gehoorzaamheid. Interessant, Jezus zegt tegen de Farizeeën: als jullie echt kinderen van Abraham zouden zijn, dan zouden jullie doen wat hij zegt. Maar jullie doen, en jullie zijn geen kinderen van Abraham, jullie zijn kinderen van de Satan, want jullie doen wat de Satan zegt. Dus Jezus koppelt zoonschap aan gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid bepaalt zoonschap, lieve mens. Gehoorzaamheid. Volgens Jezus ben je een kind, een zoon van God, van degene die jij gehoorzaamt. Degene die jou vertelt wat je doet en jij doet het aan die, daar ben je een kind van. Jezus deed precies wat de Vader hem opdroeg, in alles. En daarom was hij de volmaakte zoon van God. Nou, wij zijn zonen en dochters, wij zijn kinderen van God als wij de wil van de Vader doen. Jezus is natuurlijk de zoon van God en ook God zelf. En mensenzoon. Zoon van God is duidelijk. Hoe zit het met mensenzoon? Het is vooral de titel die Jezus over zichzelf geeft. Dat is Ben Adam. Ben Adam betekent zoon des mensen, mensenzoon. En de mensenzoon, dat gaat dus terug op het visioen van Daniël dat ik voorgelezen had. De mensenzoon komt de hemel binnen en hij krijgt heerschappij, autoriteit, om voor eeuwig te regeren en te oordelen over de hele wereld. Dus de eerste keer dat we over de mensenzoon lezen, zien we een hemelwezen. En vol met glorie en heerschappij. Een goddelijk hemelwezen die alle autoriteit heeft en eeuwig zal regeren. Dat is de mensenzoon. Dat is toch apart? Misschien dacht je dat als Jezus zegt, ik ben de mensenzoon, dat Jezus praat over zijn menselijkheid en over zijn nederigheid. En voor alle duidelijkheid, Jezus was nederig en Jezus was menselijk. Maar die titel, mensenzoon, is juist een uitdrukking van zijn macht en heerschappij. Jezus, de mensenzoon, de Ben-Adam, die voor eeuwig heersen zal. Toen Jezus iemand genas op de Sabbat, zei hij, dit deed ik, zodat jullie weten dat de mensenzoon heer is over de Sabbat. Toen Jezus een zondaar vergeving gaf, zei hij, ik doe dit, zodat jullie weten dat de mensenzoon autoriteit heeft om zonde te vergeven. En zo kan je door en door gaan. Kijk eens, al die termen over mensenzoon, als ze gebruikt wordt, dat is een hoog verheven titel die Jezus zichzelf toe-eigent. Hij noemt zichzelf mensenzoon. Jezus, de mensenzoon, 100% God, 100% mens. De mensenzoon nodigt ons uit om ook zonen en dochters te worden. Ja, erfgenamen. De zoon heeft het mogelijk gemaakt om een zoon te worden. Dat is toch mooi, hè? De zoon maakt het mogelijk om zonen en dochters te worden. Dus geloof in de zoon en word een zoon. Ik wil afsluiten met 1 Johannes 2 vers 22. En Johannes is zeg maar die liefdesapostel. Hij spreekt veel over liefde. En hij lag bij het laatste, bij het avondmaal, bij het Pesachfeest. Lag hij zo bij Jezus met zijn hoofd op zijn schouder. Het is de apostel die zo liefdevol is. Maar hier zegt hij toch wel eventjes wat strenge woorden, wat harde woorden. 100% waar, maar die komen even binnen. 1 Johannes 2 vers 22. Daar staat, bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? En dan staat er, de antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Ja, heftige woorden van de apostel Johannes, maar zo waar en zo belangrijk. Vader en zoon horen bij elkaar. Je kan niet zeggen, ik kies voor de zoon, maar niet voor de vader. Of ik kies voor de vader en niet voor de zoon. Je kunt niet in één van de twee geloven. Ze horen bij elkaar. Jezus, de zoon, is de weg, de waarheid en het leven. De weg naar de vader. Nou, de geest van de antichrist is tegen de vader en de zoon. Die gaat daar tegenin. Kijk eens naar al die vele wereldreligies die niet geloven in de zoon of in de vader of in alle twee niet. Ze zijn allen onder de geest van de antichrist. Zoveel sekten die halen de hoogverheven positie van Jezus naar beneden. De mensenzoon, die hemelt hem, komt toe alle eer en glorie. En die positie halen ze naar beneden. En dan wordt er gezegd over Jezus, hij was een profeet. Hij was een zoon van God. Of hij was een wijze leraar. Maar lieve gemeente, Jezus is dé mensenzoon. Hij is dé zoon van God. Hij is God zelf. En hem komt toe alle eer en glorie. Nou, apostel Johannes, die zag Jezus in alle hoedanigheden. Ik vind dat zo bijzonder. Wat een voorrecht. Deze jonge apostel, toen hij geroepen werd, misschien 14, anderen zeggen 16. Hij zag Jezus als mens. Hij zag Jezus rondlopen. Hij zag Jezus eten. Gewoon de normale menselijke dingen doen. Maar hij zag Jezus als rabbi, als leraar. Als geweldige leraar. Hij zag Jezus als profeet. Hij zag Jezus als zoon van God. Hij zag Jezus lopen op water. Hij zag Jezus doden doen opstaan. Hij zag Jezus blinden weer ziende maken. Hij zag Jezus toen hij brood vermenigvuldigde en water in wijn veranderde. Hij zag Jezus verheerlijkt worden samen met Elia en Mozes op de berg van verheerlijking. Hij was daarbij. Johannes was ook de enige profeet, de enige apostel die niet wegrende toen Jezus gekruisigd werd. Alle apostelen waren weg, maar Johannes bleef bij de voet van het kruis staan. Hij bleef er en hij zag het lam van God geslacht. Hij zag Jezus gekruisigd. Hij was daarbij. En daarna mocht hij 3 dagen later, mocht hij Jezus zien als opgestane Heer. En dan weer 40 dagen later zag hij hoe Jezus opgenomen werd op een wolk. En hoe Jezus terug naar de Vader ging. Hij zag het allemaal. Hij heeft het allemaal gezien. En dan in Openbaring als oude man mag hij Jezus nog een keer zien. En dat is het laatste beeld wat de Bijbel ons geeft over hoe Jezus eruit ziet. Vol met glorie en majesteit. Zo prachtig. De mensenzoon in de hemel. Met volle glans en glorie. Johannes zag dat. En omschrijft het en vertelt aan ons hoe Jezus eruit zal zien als wij hem ontmoeten. Johannes 3 vers 36 staat. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Zonen, dochters moeten gehoorzamen. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Gods toorn blijft dan op hem rusten. Lieve mensen, geloof in de zoon. Gehoorzaam de zoon en word een zoon of een dochter van God. Amen. Halleluja.